106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse Gezamenlijke Kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag luisteraars, welkom op deze stille zaterdag. Het is de zaterdag tussen Goede Vrijdag en Pasen in. En het was heel stil in de studio, maar er komt een van onze gasten, Taco Smit, komt alweer eventjes binnen.
Verkeerde afslag genomen.
Welkom.
Bedankt. En toch heel fijn dat hij er is dan.
Heel fijn dat hij er is, ja.
Ja, gelukkig.
Stille zaterdag. Dat is zo die dag daartussenin waarin alles stil is. Daar zitten we dan. Waar wachten we op? Waarom laten we het er eenvoudig niet bij? Zo is het leven en het eindigt met de dood. Zoals wij allemaal. Waarom zou het bij hem anders zijn? En waarom zijn naam met een hoofdletter? Op een graf zonder bezoek? Hij is dood. Blijf rustig zitten. Als je wilt, huil desnoods. Weet desnoods niet hoe je morgen verder moet. Maar overmorgen, of misschien de dag daarna, wen je eraan of leef je verder, hoe dan ook. Je zult het moeten, wel moeten, want je eigen dood is nog zo ver weg. Waarom zitten we hier nog? Hij is dood en wat kunnen wij beter doen dan herinneren? Mooi begin, Esther. Ondertussen is ook aangeschoven hier Elie Stok. Hartelijk welkom.
Dank u wel.
Wij zitten hier en we gaan met elkaar dit uur praten over de stille week. En vooral ook over die laatste 3 dagen die richting Pasen gaan. En die hebben ze een eigen naam hebben ze erbij gekregen. Ze hebben eigenlijk allemaal een eigen gevoel en een eigen kleur hebben ze ook meegekregen. Maar waar ik mij vooral afvroeg is, als jullie terugdenken in jullie geschiedenis, zeg maar, misschien als kind, als jong volwassen of als volwassene, wanneer heeft een paasviering of zo'n viering op jullie bijzondere indruk gemaakt? Taco, hoe is dat bij jou geweest?
Toen ik in Amerika studeerde een jaar. Daar hadden ze ook zoiets als een begroeting van de ochtend. Ik weet niet of ik dat heb meegemaakt. Maar ik kan me wel de dienst herinneren. Misschien maakt het meer indruk op je, omdat je dan even op jezelf bent. Je bent ver van huis. Maar je hebt daar in Amerika een gemeente gevonden. Dat was op het studentencampus.
Yeah.
En ik zong ook in het koor mee. En daar krijg je dan allemaal witte gewaden met kleuren en zo. Ja. Dus ik kan me herinneren dat het een vrolijke dienst was. Ja, en dat was meer dan het traditionele. Dus dat maakte. Toen proefde ik opnieuw Pasen, zeg maar.
Ja. En Elio, heb jij dat ervaren? Heb jij ook zo'n bijzondere ervaring meegemaakt? Die zegt van, dat het paas verhuift mij, of dat leiders verhuift op mij zo'n indruk meegemaakt?
Nou, de eerste keer dat ik een paaswaken meemaakte, was ik 18, denk ik. En dat was in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Middelburg. En toen ik naar buiten kwam, toen sneeuwde het. En dat vond ik toen erg mooi, dat weet ik nog wel. Dus je komt eigenlijk uit het donker. Donker waar het licht is binnengekomen. En je hebt die hele bijzondere viering meegemaakt. Van die viering kan ik me niet heel veel elementen herinneren. Alleen dat het heel indrukwekkend was. Maar wat me nog het meest bijstaat is die sneeuw.
Die sneeuw.
Die viel toen ik naar buiten kwam.
Ja. En wat voor gevoel gaf jou die sneeuw? Wat voor indruk maakte dat dan?
Ja,
wat maakte dat los?
Het komt uit de hemel vallen. Hè?
Ja. Dat is een soort met onschuldige wereld die ineens op je staat te wachten.
Zo zou je het kunnen zeggen.
Ja.
Ja.
Wij kijken hier die hele week een beetje door. En we zitten nu op de zaterdag zitten we erbij. En in veel van jullie kerken zijn er ook al allerlei vieringen zijn er geweest. Dat klopt hoor.
Natuurlijk. Ja, de Witte Donderdag. En de Goede Vrijdagviering en de paaswaken vieren we vanavond.
Die vieren we vanavond,
ja. Precies, ja. Inderdaad, tegenwoordig begint het, en dat is nieuw voor mij, dat wil zeggen dat heb ik mijn eigen moeten maken, want zoiets neem je niet zomaar over. Ik ben nog een beetje van de tijd van Goede Vrijdag en Pasen. Ja. En voor Goede Vrijdag was dan de zware dag en Pasen was de blijde dag.
Ja.
Ik ben gelukkig...
Jij komt uit een protestantse traditie.
Protestantse, ja hoor.
En werk je in de
Lutherse kerk, ja. Maar daarvoor was het al in de gereformeerde hervormde kerk natuurlijk ook die vernieuwing van de liturgie. En de grote verandering die ik zelf misschien geen eens heb meegemaakt, maar voor het gevoel van heel veel mensen was dat het avondmaal niet langer op Goede Vrijdag werd gevierd, maar op Witte Donderdag. En wat voor mij die drie dagen bijzonder maakt, is dat het heel blij begint, Witte Donderdag. Mm-hmm. De koppeling met Psalm 81, dus de koppeling ook met het maanjaar. Want zingt bij volle maan. Dus dan heb je die koppeling met ook met Israël, met het paasfeest van Israël, wat nog altijd op de volle maan wordt gevierd.
Die moeten we ook voor de luisteraars een beetje uitleggen.
Wat
heeft die maan er precies mee te maken met die vieringen van de Pasen?
Nou, ik heb ooit gehoord, een hoogleraar liturgiek heeft ooit tegen mij gezegd, als ze Pasen op een vaste datum gaan zetten, dan stap ik uit de kerk. En gelukkig is dat nog steeds niet het geval. Mm-hmm. Lastig misschien voor alle mensen die moeten plannen. Schoolvakanties, maar dat kan je tegenwoordig al een jaar vooruit op de Google zien.
Ja.
Maar Pasen valt, en moet je me even helpen, op de eerste zondag, de zondag na de eerste volle maan in de lente. Ja. Dus we hebben nu net de lente gehad, 21 maart.
Ja.
Kijk maar naar buiten, lieve mensen. Gisteren een prachtige volle maan. Die wordt steeds voller. Ik heb begrepen dat Israël nu vrijdag Pasen viert. En de kerk heeft ook ooit eerst misschien met op de volle maan Pasen gevierd. Maar is daarna op de zondag erop Pasen gaan vieren. Dus dat is nu zondag. Ja.
En dat paasfeest, want dat houdt verband zeg maar, met die volle maan, zeg maar, met de uittocht. Ja. Maar die uittocht, dat is dan het verhaal van de uittocht uit Egypte. Dan ga ik naar Eli toe, daar zit een verbinding bij. En die komt vooral op de... wanneer komt die zeg maar, tot stand? Zeg maar?
In de paaswaak eigenlijk. Dus de nacht voor Pasen. Omdat... Eigenlijk het Exodus-verhaal, het uittochtverhaal, dat is ook iets wat plaatsvindt in de nacht. Dus de avond van tevoren, dan worden de Joden opgeroepen om staand te eten. Eigenlijk zo haastig mogelijk klaar voor de reis te staan.
Ja.
Want de dag daarna, dan zullen ze worden bevrijd uit het slavenhuis, zoals dat genoemd wordt, uit het land Egypte. Waar ze worden onderdrukt. En zullen ze dus een vrij leven tegemoet gaan. En ja, dat is dus een nacht van overgang. En dan wordt ook gezegd dat God die nacht speciaal waakt. En dat daarom ook de Joden waken. Want ja, als God waakt, wie ben jij dan om te gaan slapen, zal ik maar zeggen. Nou, en zo is het ook dat we eigenlijk in de nacht van Pasen vieren we de paaswaken. En dat doen we hier in Delft om 10:00 s'avonds. Maar op andere plekken is het echt om middernacht. En wat er dan gebeurt is dat het licht binnenkomt in een verduisterde kerk. Dus het is natuurlijk donker buiten en de lichten zijn ook niet aan. Maar op dat moment wordt de paaskaars buiten ontstoken aan een vuur dat brandt. En die wordt binnengedragen als symbool van Jezus die verrijst en die ons zeg maar voorgaat naar het leven in vrijheid. En vervolgens, als die kaars dan binnen wordt gedragen, dan heeft iedereen ook een klein kaarsje in de hand. En vanuit die ene kaars wordt het licht door de hele kerk ontstoken. Dus ja, dat is eigenlijk... Zo proberen we iets uit te drukken van die overgang.
Ja.
Dat...
geeft iets aan van een klein licht, zeg maar. Van het donker en het kleine licht. En wat zich telkens weer verspreidt en groeit.
Ja. Ja, klein licht of groot licht. Het is wel een grote kaars. Ja. Maar het is een klein licht. Maar je ziet het door de hele kerk. Maar inderdaad, die grote lichtdrager... die geeft dan dat kleine lichtje door... Aan een hele hoop andere kleine lichtjes. En ja, je ziet allemaal eilandjes van licht dan in de kerk. Ja. Ja, dus ik vind het elk jaar weer erg indrukwekkend om mee te maken.
En ondertussen, dan wat gebeurt er nou ondertussen, zeg maar... dan wordt er ook gelezen, wordt daar eigenlijk bij... in zo'n paaswaken viering. Ja. Dan worden eigenlijk alle momenten worden wat genoemd... waar God iets van licht weer bracht waar het toen duister was.
Ja, en het Exodus-verhaal is daarbij wel een kernelement. Dus dat wordt sowieso gelezen in elke paaswaken. Dus het verhaal van de uittocht, dat komt elk jaar voorbij.
Ja. We gaan eventjes praten. We namen net al een kleine voorsprong op het geheel hoe het allemaal gaat lopen. Maar er zijn in deze week zijn er zoveel vieringen zijn erbij. De kerk die al eigenlijk altijd zegt van nou, die is op zondag open. Dus deze week zijn er zoveel kerken zijn er open. Sommige zijn er al zijn er donderdag, vrijdag of zaterdag open. Sommige zijn al maandag. De hele week zijn ze al open. Waarom is dat nou eigenlijk zo? Waarom worden die dingen nou zo... vaak die kerk nou open? Wat trekt het nou om zo'n verhaal te vertellen? Wat is het belang daarvan? Ga eens even naar Eli toe. Wat gebeurt er op die donderdag? Wat trekt nou mensen erbij? Ja.
Ja, het is dus een verhaal wat eigenlijk in fase wordt verteld. Gelijktijdig een beetje met hoe het in de reële tijd ook is verlopen. Dus donderdag is dan de dag dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel gaat... en voor de laatste keer de avondmaaltijd met hen gebruikt. En dan gebeurt er van alles. Dus je ziet hoe die leerlingen eigenlijk niet helemaal snappen wat er aan de hand is. Hoe er ook een interactie is tussen Jezus en Judas... die door de anderen niet begrepen wordt. Dat Jezus tegen Judas zegt van nou, wat je te doen hebt, doe dat snel. En dan gaat Judas weg. En dan wordt er gezegd het is nacht. Dat is een beetje het einde van de nacht. Maar ja, wat eraan vooraf gaat is natuurlijk... wat we dan noemen de instelling van het avondmaal van de Eucharistie. Dus dat Jezus brood neemt en zegt... dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. En over de kelk, dit is mijn bloed. En daarmee zegt hij eigenlijk iets over... wat dat nou allemaal betekent. Hoe hij zijn leven heeft geleefd, maar ook hoe hij zijn sterven ziet. Dat het dat hij weet dat het eraan komt, allereerst. Maar dat het niet zomaar een tragisch ongeval is. Of iets waarvan je alleen maar kunt zeggen... goh, wat jammer nou dat het zo moest lopen. Maar dat het een dieper doel dient.
Maar eigenlijk op die donderdag, als Jezus dat viert, zeg maar... dan zit het ook in soorten met in een Joodse traditie erbij, waarin hij eigenlijk het Pesachfeest viert, of de
Sedermaaltijd.
Ja. Kun je uitleggen wat die Sedermaaltijd inhoudt?
Nou ja, ik noem nu de naam. Ik heb het een keer meegemaakt hier in Delft. Ik mocht het meevieren met de liberale Joodse gemeente hier. Ja. Dan wordt de uittocht gevierd met allerlei gerechten. Want het is een maaltijd of een feest aan tafel, zeg maar. Mm-hmm. Waarbij een kernmoment is dat een jongetje vraagt... waarom is deze nacht anders dan andere nachten?
Yeah.
En dan wordt het hele verhaal van de uittocht... waar Eli al naar verwees, naverteld.
Yeah.
Ja. Maar het is een opeenvolging van verschillende gerechten ook.
Ja, en al die gerechten die verwijzen iets naar wat de mensen ervaren hebben, zeg maar. In die tijd van dat ze gevangen zaten in dat land Egypte en dat ze slaaf waren erbij.
Ja, bittere kruiden.
Bittere kruiden.
Maar ook de matzen natuurlijk, die herinneren aan de broden die ze mee moesten nemen voor onderweg.
Ja.
Ja.
Dus en een bepaalde... Paul de smurrie zou je het haast noemen, maar die verwijst naar de klei en zo, waar ze de stenen van bakten. En er zit wat van tranen of zo, een beetje zout water, wat verwijst naar de tranen erbij. Het ei, waar wij altijd met paas hebben wij het. Een ei, we vragen ons altijd af waar dat vandaan komt. heeft ook wat te maken met die sedermaaltijd. Ja. Dat verwijst ook naar het nieuwe begin, zeg maar, wat er dan aan zit te komen, zeg maar.
Ja. Ja.
Wat was er eerst?
Dus het ei was er eerst. Ja. Dus nou, zo zitten we een beetje ook een hele verbinding daarmee met wat het is in Joodse tradities. Mm. Hoe Jezus het zelf, voor zichzelf ziet, zijn eigen leven erbij. Leggen jullie, nou, van jullie mogen misschien voor, hebben jullie misschien voor mogen gaan op zo'n viering van Witte Donderdag. Waar leggen jullie nou zo'n verbinding naar deze tijd toe?
Nou, je ziet heel sterk, want de Passion wordt altijd naar de dienst gedraaid. Dus als ik thuis kom, zit mevrouw voor de televisie.
Ja.
Je zou haast zeggen, het is een concurrentie aan het worden. Maar daar wordt heel sterk de nadruk gelegd op vriendschap, heb ik het idee. Ja. En ook binnen vriendschap, hoe dat ook fout kan of mis kan gaan. Eli noemde al Jezus en Judas. Maar ik denk dat wat mensen tegenwoordig heel erg aanspreekt in het verhaal van Jezus is dat hij zijn leven heeft gegeven voor zijn vrienden. Wat ook altijd gelezen wordt op Witte Donderdag, Johannes 13. Dat er staat, Jezus heeft zijn vrienden lief gehad tot het einde. Waarbij hij ook naast de instelling van de maaltijd was hij ook de voeten van zijn vrienden. Wat heel erg diepe indruk maakt op hen. Maar waarin hij ook laat zien hoe hij dienend heeft willen leven. En ik denk dat in deze tijd, en dat zie je ook hoe de paus ook wordt gewaardeerd, dat leiders die zich dienend opstellen en nederig willen zijn, dat die nog meer dan misschien 10 jaar geleden indruk maken. En dat mensen daar ook heel erg naar uitzien.
Ja.
Ja.
Die voetwassing, dat was in de katholieke kerk, was dat soms ook een ritueel? Of is dat nog steeds zo?
Klopt, ja. Het wordt op verschillende plaatsen nog steeds gedaan, inderdaad. De bisschop doet het bijvoorbeeld in de kathedraal. De paus doet het zelf ook. En bijzonder aan deze paus is dat hij ook speciale plekken opzoekt om dat te doen. Dus hij doet het niet zomaar in de kerk, zal ik maar zeggen. Maar hij is bijvoorbeeld naar een gevangenis gegaan. Ook naar Lampedusa een keer, als ik me niet vergis.
Waar de vluchtelingen aankwamen.
Precies, het eiland, ja. Om daar de voeten te wassen van de mensen daar. Dat het niet alleen maar, zeg maar, een kerkelijke, binnenkerkelijke aangelegenheid is, maar dat je ook buiten je eigen gemeenschap je dienend opstelt, inderdaad, richting de mensen. Hier in Delft doen we het eerlijk gezegd niet. Dat komt misschien nog wel een keer, maar nu nog even niet.
Mag ik even tussendoor?
Yeah.
Je lijkt wel haast je te verontschuldigen. Zelf zit ik niet in onze cultuur op een voetwassing te wachten. Het heeft zo'n hele andere. Ja, het heeft niet die betekenis die het daar heeft. Hè? Dus je ziet hier lelie-witte voetjes die al super schoon zijn. Ik zou het veel mooier vinden, bijvoorbeeld, als dan een washandje over je hoofd wordt gedaan. Of dat een wond verzorgd wordt. Dat zou ik meer de symboliek vinden die bij deze tijd past. Dan, hè, je komt, het is het idee, je komt ergens binnen en je bent moe van een reis. Als wij binnenkomen en we zijn moe van een reis, we hebben de hele dag gereisd. Wat zou je dan willen? Hè, iemand zegt dan, ga lekker zitten, neem een kopje thee of zo. Maar ook in een vliegtuig, dan krijg je zo'n doekje en dan kan je lekker jezelf.
Even zo'n geurig doekje.
Ja, zo lekker warm. En dat spreekt mij persoonlijk meer aan. Dus je hoeft niet voor mij de voetwassing in te.
Okay.
Aan de andere kant zit er ook met die de voetwassing erbij. Het een hele verschuiving, zeg maar. Als je dat in die tijd kijkt, dat Jezus zich eigenlijk als een slaaf gedraagt. Ja. En zegt van, nou ja, ik sta er als een slaaf, staat hij daar. En sommige beelden zie je dat ook wel. Dan zie je hem echt, zie je hem in de kleding van eigenlijk. Ja. Een slaaf zo onderdanig erbij. Ja,
dus de reactie van de leerling is niet van, hé, wat vreemd. Ik vind het heel vreemd dat je mijn voeten was. Maar meer, Jezus, jij doet het werk van een slaaf.
Ja.
En dat is wat hun treft. Dat, ja.
Ja.
En hun schokt haast. Ja. Oké, okay. Ik heb gezegd.
Dat is goed. En als u nog wilt, dan kunt u vanavond, als er nog kaarten beschikbaar zijn, in de Nieuwe Kerk ook nog de Matthäus Passion beluisteren. En dan is het, staat hier om 19:30, staat hier. Het staat een beetje een rare tijd, staat er bij 19:30 tot. En dan wordt het. Maar kijk eventjes op een site, of op de agenda van Delft erbij. Daar zijn wel kosten aan verbonden daar. Wilt u het een modernere versie meemaken, dan kunt u vanavond naar de Hofkerk toe gaan. Daar zingt Voice of Praise een moderne Matthäus Passion, waarbij al die dromen die Jezus eigenlijk had, zeg maar, ze zien de dromen die God voor de wereld heeft, zien ze in Jezus eigenlijk een beetje waarheid worden. En ze staan dan ook wel een beetje ontredderd als Jezus zo aan het eind zo gevangen wordt genomen en al dat lijden moet ondergaan. En aan het eind, dan wordt er een soort met een zang wordt er nog erbij om hem wakker te zingen eigenlijk. Mm. Om iedereen wakker te zingen erbij. Mm. En daarmee maken we wel een overstap alvast naar de Goede Vrijdag. We noemen het al een Goede Vrijdag, maar de kleur is zwart. Dat klopt, hè?
Rood, in de katholieke
kerk. In de katholieke kerk rood. Mm-hmm. Ja, hij is rood, maar ze worden ook soms, in sommige kerken hebben ze ook echt een zwart kleed. Hebben ze erbij hangen. Rood, het lijden
Black
erbij.
Black Friday zeggen ze toch?
Ja.
Of niet? In Engels?
Maar wij noemen het een Goede Vrijdag. Ja, we noemen het een Goede Vrijdag. Ja. En waarom wordt het eigenlijk wat anders? Want het zijn de vragen die kinderen altijd leggen. Vragen erbij. Waarom noemen we het eigenlijk dan een Goede Vrijdag als het Jezus zoveel lijden moet doorstaan. Wat heb jij er voor antwoord op, Eli?
Ja, dat is geen makkelijke vraag. De laatste keer dat ik die vraag werd gesteld, toen probeerde ik iets te zeggen van dat, dat Jezus zelf zijn dood niet ziet als iets wat toevallig gebeurt. Als iets wat hem overkomt, maar ook als iets wat hij zelf aanvaardt, waar hij zelf al een tijd eigenlijk naartoe aan het gaan is. Naartoe leven is misschien een beetje te veel gezegd. Het is niet zo dat hij er naar uitziet. Maar wel dat hij bereid is om het lijden op zich te nemen. Omdat hij gelooft dat het niet voor niets is. En dat het een doel heeft, niet alleen voor de mensen om hem heen, maar voor heel de wereld. En dat is iets waar we misschien moeilijk bij kunnen.
Ja.
Zeker om, ja, we zijn sowieso niet meer gewend om zo naar lijden te kijken. Ik denk dat, zeker mijn generatie zal ik maar zeggen, die is toch vooral geleerd dat je moet proberen om het zo goed mogelijk te hebben.
Is dat ook omdat er een cultuurverschuiving is? Dat we tegenwoordig bijna met al onze verzekeringen en al onze regeltjes bijna lijden, zeg maar, helemaal aan de kant kunnen parkeren. Als iets van, dat hoeft je eigenlijk nooit te overkomen. Want we kunnen er wel voor zorgen dat dat niet hoeft te gebeuren.
Ja, misschien. Er wordt in ieder geval zoveel mogelijk gedaan om het lijden op afstand te houden. Dat klopt. Maar we weten ook wel dat als het gaat om verzekeringen, dan is dat toch vooral financiële compensatie.
Ja.
Op het moment dat je echt pijn begint te lijden, heb je daar niet zo. Ja, je hebt er misschien wel iets aan. Je kunt goede verzorging daarmee misschien bekostigen. Maar ja, het lijden is toch wel iets wat waar iedereen mee te maken krijgt. En het kan fysiek lijden zijn. Dat zie ik ook wel bij een hoop ouderen natuurlijk vooral.
Ziekte, maar, aftakeling en
eenzaamheid. Maar dat komt ook onder jongeren voor. En je hebt ook een hele hoop vormen van mentaal en psychologisch lijden.
Ja.
Ook bij jongeren. Als je voortdurend wordt gepest via WhatsApp bijvoorbeeld. Kijk, vroeger was het nog op het schoolplein, maar tegenwoordig kan het 24 uur per dag doorgaan.
Ja.
En ook dat is een lijdensweg waar je niet zo makkelijk een uitweg uit ziet.
Ja.
Dus we proberen het wel op afstand te houden, maar we krijgen er toch allemaal mee te maken.
Ja.
Een Goede Vrijdag geeft ons misschien een handvat om met het lijden om te gaan. En ook het, ja, iets van het besef dat God niet op afstand wil staan als het gaat om lijden. Ik denk dat dat perspectief wel iets kan veranderen in hoe je, ja, hoe je lijden beleeft.
Taco, je kijkt heel aan denken dat je mee te luisteren nope. met het verhaal van Eli. Hoe kijk jij er tegenaan als mensen zouden zeggen van, nou ja, hoe kan het zo dat God gewild heeft dat zijn zoon zo lijdt?
Ja, ik neem weer mijn toevlucht tot het Johannes-evangelie.
Ja.
Ja. En natuurlijk is een hele bekende tekst, waar ik zelf ook wel een beetje mee opgegroeid ben, Johannes 3, vers 16. Dat God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja. Dus ik zie God niet op een afstand Jezus dingen laten overkomen, maar dat er een beweging is vanuit God naar ons toe. En dat Jezus onderdeel is van die beweging vanuit God naar ons toe. En die beweging is ook een weg die door het lijden heen gaat en de dood. Ja, in de Bijbel wordt veel over offer gesproken. Hè, dat is dus iets dat, je iets kost. Hè. Ook tegenwoordig kan je een offer brengen voor iets. En Gods liefde voor ons mensen heeft ook hem heel veel gekost. Dus zo zou ik het willen brengen.
Ja.
En tegelijkertijd haal ik ook het beeld van de graankorrel aan. Dat Jezus zelf gebruikt van als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar als het sterft, dan brengt het veel vrucht voort.
Ja.
En dat koppel ik weer aan een liedregel van Barnard, geloof ik. Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. Hè? En daarin verwijst hij ook naar het, wat we ook allemaal als, altijd nog als een mysterie bezien, dat die graankorrels in de aarde vallen.
Ja.
En daar komt dan een rijke oogst uit voort.
Ik vind het mooi, ja, om wat jullie zo te horen. Er zijn voorgangers in kerken erbij. Dat het voor jullie ook zo'n paasverhaal en zo'n lijdensverhaal, dat het niet iets, iets vanzelfsprekends is of zo. Voor jullie zit ook telkens nog zo'n zoektocht en een mysterie zit erin. Wat je elk jaar weer nieuwe vragen blijft oproept.
Ja, nee, dat klopt. Het, ik wou zeggen, het groeit met je mee, maar het is misschien andersom, dat je er zelf steeds meer ingroeit. En dat het altijd, ja, toch een stuk groter is dan jij en ook een hoop onbegrijpelijke dingen in zich heeft. Ja.
Ja.
Maar wel iets wat je kunt aanvoelen, denk ik. Wat mee resoneert.
Ja.
Het is niet totaal vreemd. Het gaat wel over dingen die ook aansluiten bij jouw eigen leven.
Ja, ja. Precies, het gaat en bij het leven in de wereld. Je noemde net in een tussenpauze toen we naar muziek zaten te luisteren over handen die gewassen worden. En dat het ook gaat over hoe wij zelf ook vuile handen maken in deze wereld. Soms bewust, maar vaak ook onbewust. Klopt. Ook gewoon in de kleren die we kopen en in de
kleine dingen.
In die kleine dingen. Van de kleren, maar ook in het, met de auto rijden. Terwijl je zou zeggen van, nou, ik hoef het niet te doen. Ik kan ook milieubewuster, kan ik met de dingen omgaan.
Ja, dus we hebben niet altijd overzicht over, ook over het kwaad dat we aanrichten.
Dat is ook wel een aspect, denk ik, van Pasen en Goede Vrijdag. Dat wij niemand dus expliciet de schuld geven van de dood van Jezus. En zeker niet een volk, nu niet meer, gelukkig. Maar dat Trevius al zei, hè, wij zijn het die ook... Ja. Niemand gaat helemaal vrij uit in de dood van Jezus. En dat zie je tegenwoordig ook, dat dingen gebeuren waar we ons allemaal toch wel schuldig bij voelen. En dat Jezus als bij uitstek in onze beleving iemand waar we allemaal toch wel... hij stierf alleen.
Hoe wordt dat in de kerken nu gedaan? Hoe wordt het bij jou gedaan, Taco, op Goede Vrijdag? Hoe gaat zo'n viering eruit zien?
Nou, ja, dat is weer iets nieuws. We blijven dingen weer terughalen in de kerk. Dus we gaan langs de kruisvegstaties dit jaar. En we staan stil bij iedere... En ja, wat is een kruisvegstatie? Dat is een afbeelding in 13 staties.
14.
Ja. Van Jezus' Lijdensweg. Dat is een Via Dolorosa. En daarbij staan we stil bij ieder moment. En wordt daar ook een gebed bij uitgesproken. Ja.
En een soort verbindende tekst komt er tussen over hoe het lijden van Jezus ook verband houdt met ons eigen lijden of ons eigen staan in de wereld.
Ja, zeker. Ja, 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 ja. Dus er zit ontzettend veel in Goede Vrijdag en Pasen. Dus naast lijden ook schuld. Hè? Dus die hele schuldvraag speelt dan ook mee. Dat we gewoon... Dat mag ook. Je mag je best wel een dag rot voelen. Dat had ik als kind met Goede Vrijdag. Ik voelde me gewoon rot. Dat mag best, zo'n dag. Dat doet verdriet. En dat is denk ik ook heel herkenbaar voor mensen. En dat aspect is er ook bij Goede Vrijdag. Ja.
Ja. Al zou het Pasen niet zijn geweest, dan zou het ook een zwarte vrijdag zijn geworden.
Mm-hmm. Ja, zeker. Ja.
We lopen zo vandaag met Eli Stok en met Taco Smit lopen een beetje het hele Goede Week lopen we door. We hebben het al over de Witte Donderdag gehad, over de Goede Vrijdag gehad. We komen nu bij de Paaswaken komen aan. En we hebben het begin elke keer even over gehad. In de Paaswaken worden de hele verhalen verteld over hoe God telkens weer licht maakt. En hoe in het duister, Eli vertelt het al, zeg maar, dat paarslicht al van het begin af aan binnengebracht wordt. De nieuwe paaskaars en doorgegeven wordt. Taco, hoe gaat dat? Je hebt een viering en dat is een gezamenlijke viering op Stille Zaterdag, vandaag.
Wij gaan altijd tot dit jaar naar de Oud-Katholieke Kerk om het daar samen met de Oud-Katholieken te vieren. Ja. Ergens ook omdat dat, als ik het zo mag zeggen, hun ding is. Ja. En voor protestanten is het iets wat we ons eigen moeten maken. Dus ik heb zelf nog niet de vrijmoedigheid gehad om ooit een eigen paaswaak te vieren. Ik denk als er een de keerzijde is, of de keerzijde, dat zij dan naar ons toe komen op met Pasen. Hè? Ja. Dus dat is weer een beetje ons ding.
Hoe ziet zo'n viering in elkaar?
Nou, het begint zoals Eli vertelde, dat de paaskaars naar binnen wordt gedragen. En dan in een donkere kerk. En dan verspreidt het licht zich.
Ja.
Je kan het niet helemaal naar vertellen, maar dan heb je een lof van het licht. Dus dat is al een licht moment. Dan worden heel veel schriftlezingen gelezen. Ja. Wat eigenlijk ook heel goed is, want dan wordt de Bijbel één geheel, beginnend bij Genesis, het scheppingsverhaal. En dat loopt natuurlijk uiteindelijk uit bij het evangelie van de opstanding. Dan is er ook het moment van doop en doopgedachtenis. En dat is eigenlijk, geloof ik, waar het allemaal oorspronkelijk om te doen was. Dat de geloofsleerlingen vroeger 40 dagen zich voorbereiden op een doop. Ja. Dus dat was voor degene die toetraden tot de kerk het moment om binnen te komen. En daar hoort natuurlijk bij de maaltijd van de Heer. Dus het is alles erop en eraan, zeg maar.
Ja.
Ja. En dan tegen de tijd dat de maat van de Heer wordt gevierd, dan gaan alle lichten aan en dan gaan de klokken luiden. En dat is dan voor het eerst sinds na 40 dagen. Ja. Dus dat is die overgang waar Eli het over had. Dat heb je dan heel wezenlijk. Ja.
Ja. Ik denk dat het redelijk wat overeenkomsten heeft met hoe het in de katholieke kerk gaat, de paaswakenviering.
Dat klopt, daar heb je ook dezelfde onderdelen. Alleen de klokken die vielen mij op.
Oké.
Ja. Want in de katholieke kerk worden die met Witte Donderdag geluid.
Oké, okay, ja.
Dat is het Gloria.
Aha,
en met het Gloria in de paasnacht, dan worden ze weer geluid. Dus
okay.
Eigenlijk die drie dagen waar we het net over hebben gehad, die luiden ze in en die luiden ze weer uit.
Ja.
En
daartussen,
we lezen heel veel lezingen. Er kunnen, geloof ik, je zou de paaswaken al een hele nacht lang zou je kunnen doen erbij. Vaak worden er in de paaswakenviering worden een aantal lezingen uitgekozen, zeg maar, erbij. Ja. Welke lezing blijft jou nog altijd bij? Die vind ik bijzonder, Eli.
Een lezing die ik erg mooi vind en die soms tijdens de paaswaken ook gelezen wordt, komt uit de profeet Jesaja. En een centrale zin daarin is: verheugd zult u water scheppen uit de bronnen van heil. Het is een beetje een abstract beeld misschien, maar ik vind het wel een mooi beeld. Het gaat ook over, heeft die link met water, waarin mensen ook worden gedoopt. En het laat, de bronnen van heil zegt dus iets over dat het niet zomaar water is, maar dat met dat ritueel, met die doop, dat het leven daarna ook goed mag zijn. Een bron van heil, zal ik. En dat is een bron die open blijft staan. Die droogt niet op. En als het goed is, dan kun je daar elk jaar op een nieuwe manier weer wat van meepikken.
Mooi. Zit er een bepaalde lezing die jou altijd aanspreekt, Arco?
Ik vind het altijd wel mooi dat het begonnen wordt met het scheppingsverhaal Genesis 1. Okay. Het licht, waarbij het voor mijn gevoel niet alleen maar gaat om dat er licht komt, maar ook dat schepping bij God ook inhoudt dat hij uit de chaos een leefbare aarde maakt. Okay. En dat is altijd nog heel actueel. We zijn altijd bezig om de wereld tot een woestenij te maken. En God is altijd bezig om, en dat kunnen we om ons heen zien, dat soms die woestenij weer verandert in schepping. Dat is een leefbare wereld.
Ja, mooi. Ja. Zo leven we helemaal naar de Pasen toe erbij. Dan wordt het, eigenlijk komt met die nieuwe paaskas is al een beetje de Pasen, zeg maar, begonnen.
Ja.
Maar dan vieren het op zondagochtend met de paasviering voluit, zeg maar. Wat gaan jullie de mensen vertellen? Eli, wat ga jij de mensen vertellen? Wat is de kern van wat jij gaat vertellen?
Eerlijk gezegd heb ik eigenlijk zelf meer het gevoel dat met de paaswaken Pasen losbarst, zal ik maar zeggen. En dat paasochtend
dunnetjes overgedaan wordt.
Zoiets. Maar dan is het licht al begonnen te schijnen, ja. Met paasochtend, wat vertel je dan? Het verhaal van de verrijzenis, van de getuigen ook. Het gaat over dat Jezus' verrijzenis, die staat niet zomaar op zich, maar die wordt meegedeeld. Hij komt weer naar de mensen toe. Zij ontmoeten hem.
Is dat heel moeilijk om uit te leggen? We hebben bijna geen tijd meer, we moeten nog veel lang over praten. Maar is het niet heel moeilijk om uit te leggen hoe het nou verrijzenis of opstanding, zeg maar, is in deze tijd waarin we zeggen van ja, is het werkelijk gebeurd, is het niet werkelijk gebeurd?
Nou, ik hoop dat altijd mensen, ze zitten in de kerk en ze hebben het verhaal gehoord, ze weten hoe het afloopt. Maar je hoopt altijd dat mensen toch weer opkijken en zeggen van wat hoor ik nou? Weet je wel? En dat die is opgestaan, dat het inderdaad iets heel nieuws is ook.
Yeah.
En dat is de nadruk die ik dan met paas probeer te leggen. Na de paaswaken. Dat is meer dat het voortkomt uit de geschiedenis. Maar op paasochtend, dat is ook de ochtend. Hè, dat je wakker wordt en denkt van wat? Wat hoor ik nu?
Yeah.
En dat hoop ik altijd dat mensen toch nog een beetje beleven. Dat het niet iets is wat ze al weten hoe het afloopt, maar dat ze ervan opkijken. En dat ze denken, zou het toch mogelijk kunnen zijn? Hè? Dus dat niet een massieve waarheid die op hen neer wordt gedrukt, maar dat ze denken dat een soort grassprietje oprijst en dat ze denken van, zou het echt kunnen dat God toch sterker is dan de dood?
Laatste wens voor jou, Eli, voor de Pasen, voor de mensen.
Zalig Pasen natuurlijk.
Ja, ik wilde net zeggen, dat is wel een heel leuk ecumenisch gesprekje altijd. Want als een katholiek en een protestant elkaar op eerste paasdag tegenkomen, dan zegt Eli, zalig Pasen.
Ja. En jij gezegend.
En wij zeggen gezegende Pasen. Ja,
Ik wil jullie heel erg danken voor jullie komst naar de studio en voor deze uitleg, zeg maar, over deze hele stille week. En ik wens jullie een hele goede paaswakenviering vanavond en een hele mooie Pasen daarop volgend.
Dankjewel.
Nou, en jij ook, Fred, want we hebben jij gaat ook voor met Pasen.
Ja, dankjewel.
De gedachte van de week.
En dan gaan we nu naar de gedachte van de week. En ik neem nog een klein stukje erbij in deze paaswaken erbij. Wat wil ik terwijl ik roep in de stilte van de vroege nacht? Een antwoord. Dat is de vraag niet. De vraag is, kan ik het antwoord aan? Ook als het klinkt, volg mij. Als er iets moet opstaan vannacht, dan is het onze moed om te doen als hij. Als er iets moet opstaan, dan is het onze wil hem te volgen. Als er iets moet opstaan, is het ons geloof dat de dood niet het laatste woord is. Als er iets nieuws moet zijn vannacht, is het onze liefde, geboren uit hem, maar bestemd voor de wereld. Als er iets moet opstaan vannacht, dan is het mijn antwoord op, heb je me lief. En wee, als je ja zegt, want het woord dat is opgestaan zegt, oké, dat is goed, volg mij. Daarmee wens ik u al een hele goede paasdagen toe. Gezegend Pasen. Een zalig Pasen. En morgenavond zou u deze uitzending nog kunnen naluisteren. We wensen u vrede en alle goeds.